Goedenavond iedereen. Welkom op deze laatste van de 6 winteravondlezingen over de wedergeboorte. Alweer de laatste. Het gaat vanavond over wedergeboorte en geestelijke groei. Naar aanleiding van de tekst uit 1 Petrus 2 vers 2. Over het zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalse melk op dat gij door dezelfde moogt opwassen. We beginnen vanavond met het zingen van Psalm 92, vers 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon. De palm en ceder groeien en het achtste in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Wij willen samen bidden om de zegen van de Heere over deze avond en over deze uitzending. Heere, gij eeuwige God, u die alle dingen in uw hand houdt, die de wereld en al wat daarin is bestuurt, wij komen tot u in aanbidding en laat ons hart vervuld zijn met ootmoed wanneer we naderen tot u. Midden in deze tijd waarin de coronacrisis nog steeds voortgaat, met alle maatregelen die dat met zich meebrengt, geeft u het ons, vergunt u het ons, dat we toch een winteravondlezing mogen hebben en dat die ongestoord alle zes door konden gaan. Al is het met beperkingen. Al missen we het contact met de hoorders en de vragenstellers. Toch gaf u het. U geeft het ook vanavond. En we bidden, heren, wil u ons hart met dankbaarheid vervullen dat het kon. We vragen ook of u wilt geven dat de coronacrisis en de gevolgen daarvan spoedig ten einde zouden mogen zijn. Dat de kerk weer kerk mag zijn. Dat het leven weer anders wordt. Maar dan ook echt anders. Geestelijk anders. Geef dat we door de crisis het nodige mogen leren. Het ene nodige. In de kerk en in de samenleving. En dan bidden we juist op deze dag, nu de verkiezingen gehouden worden, of u aan ons land en volk wilt denken. Of u wilt geven dat die partijen stemmen mogen verzamelen die vragen naar uw woord en zich daarop willen baseren, hoe moeilijk dat soms ook is met alle vragen van deze tijd. Heren, bewaar ons land en volk voor de toename van de invloed van allerlei gedachten van partijen die het leven van ons mensen niet zo waarderen zoals uw woord dat waardeert. Die stemmen voor voltooid leven, voor abortus. En straks komt ook het beperkte leven met psychische, geestelijke en lichamelijke beperkingen ter discussie. En er zijn zoveel andere dingen. Bewaar ons ervoor, heren. Geef een geestelijk ontwaken in de kerk en in de samenleving. Een terugkeer tot u, de levende God. En als we vanavond in alle rust willen nadenken over de gevolgen van de wedergeboorte in de groei van het genadeleven, wil u ons dan zegenen. Geef dat we al luisterend iets aan de woorden die gesproken worden mogen hebben. Iets aan de teksten die genoemd worden en die voor een deel worden uitgelegd. Geef ook vrijmoedigheid om te spreken, dat het helder mag zijn. Maar ook dat in dit werk de kracht en de bediening van uw Heilige Geest mag meekomen. Bewaar ons voor de zonde. Geef ons een goede avond samen. We bidden het om Christus wil. Amen. Ik ga nog even in op een aantal vragen van de vorige keer die zijn blijven liggen. Maar eerst een soort ontboezeming van mij. En dat is deze, dat deze lezing heb ik gehouden vorig jaar in Driebergen. En om de een of andere reden is de laatste lezing in tweeën geknipt. Dus dat werd lezing nummer 6 en lezing nummer 7. Ik weet niet meer precies waarom. Het was ook onder invloed van de beginnende coronatijd. Maar het is gebeurd. Dus ik heb alles nu in één lezing gepropt. En dat betekent dat ik veel te veel stof heb. Ik zal over sommige dingen dus wat sneller heen gaan om ook een beetje binnen de tijd te blijven. Maar ik beloof u dat het allemaal te lezen zal zijn, zo de Heere wil, in een boekje dat deze lezingen zal bevatten, wat in september ongeveer zal verschijnen bij de banier. Plan is nu definitief dat het boekje wordt uitgegeven. De lezingen houden de vorm van lezingen. Ik ga ze niet herschrijven. Maar wel een klein beetje aanpassen en hier en daar misschien ook nog eens een zin erbij zetten. Maar het wordt ongeveer de tekst zoals u die hebt gehoord. Dan kunt u ook de tekstverwijzingen, en dat zijn er best veel geweest, nog een keer nalezen en ze in hun verband zien. Dus dat helpt, hoop ik. Dan nog een kleine mededeling daaraan vast. De collecte van vanavond is bestemd voor Share Zedek. Share Zedek. Dat is in het Hebreeuws de poorten der gerechtigheid uit Psalm 118. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Dat is een ziekenhuis wat vanuit Nederland ondersteund wordt. Een prachtig ziekenhuis. Ik ben er zelf één keer geweest. En dat komt onder de indruk van de geweldige professionele zorg die er in Israël is. Israël staat zo ongeveer wat de zorg betreft aan de top van heel de wereld. Ze hebben ook heel veel leed en oorlogsgeweld natuurlijk achter de rug. Goed, dan nu de vragen. Ik zal bij beantwoording van de vragen ook proberen kort te zijn. Ik heb nog één klein stukje van een vraag. Kunt u meer schriftplaatsen aanwijzen waar ik tweeërlei verbondskinderen aantref? Daar zal ik kort over zijn, zoals ik zei. In het boekje, als dat verschijnt, komt er een klein kadertje waarin een hele reeks van schriftplaatsen staat. Dan kunt u het uitvoeriger bekijken. Als je het over tweeërlei kinderen van het verbond hebt, dan moet je de eenheid van Oud Testament en Nieuw Testament in ogenschouw nemen. Verbondskinderen worden kinderen van Abraham genoemd. En zowel in het Oude Testament, in de profetieën, als in de woorden van de Heere Jezus, wordt heel duidelijk dat kinderen van Abraham niet allen gelovige kinderen zijn. De fariseeën krijgen te horen in het evangelie naar Johannes: gij zegt dat Abraham uw vader is, maar gij zijt kinderen van de duivel. Nou, als er één tekst is die dat duidelijk maakt, dat er dus onderscheid is, is deze. De meest ontroerende en aangrijpende tekst hierover is de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als de rijke man in de hel is, ziet hij Abraham en Lazarus in zijn schoot. En dan roept hij Abraham eigenlijk aan en vraagt om een druppel water. En dan zegt Abraham: kind. Son in de Engelse vertaling. Hij was een zoon van Abraham, maar is in de hel. Het teken van de doop, het teken van het verbond, gaat mee naar de hemel of naar de hel. In het verlengde daarvan moet je denken aan de tekst uit de brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 9 tot 11 wordt gezegd dat niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Tweeërlei kinderen van Israël. En ook in het Nieuwe Testament vinden we, wanneer het gaat om de gemeente, allerlei gegevens die op tweeërlei kinderen van het verbond wijzen. Ik heb 1 Korinthe 10 genoemd, maar er zou veel meer te noemen zijn. Dat schrijf ik allemaal wel op, want anders wordt het zo'n droge opsomming. Dan nog één vraag. Die ene vraag is al vroeg gesteld, dus die behandel ik zeker. Ik heb nog een paar kleine vragen over details die ik op een andere manier zal beantwoorden. En ook nog een tweetal persoonlijke pastorale vragen die niet direct met het onderwerp te maken hebben. Daar zal ik ook naar kijken of ik dat op een andere manier aan de betrokkenen kan adresseren. Maar deze ene vraag nu nog, dat is deze, het is een wat langere vraag. Een broeder stuurde een uitvoerige mail waarin hij onder meer het volgende zegt: het benauwt ons dat we helaas ook in eigen kringen leerstellingen tegenkomen die een sterke mate van het zelf kiezen voorstaan en toch best wel onze Bijbels gereformeerde beginselen ondermijnen. De grondhouding tegenover een heilig God verandert al snel in een soort vriendschappelijke verhouding. De erediensten en verdere invulling van het kerkelijke en persoonlijke leven moet dusdanig vormgegeven worden dat men zich als een vis in het water voelt. Immers, mijn nieuwe leven is de norm en daar past geen zondaarsbestaan meer in. Eens vergeven voor altijd vergeven. We zijn opgestaan in een nieuw lichaam. Althans, zo interpreteren wij de gedachten van onze evangelische naaste. De vragen komen na deze ontboezeming en dat zijn deze. Mag ik het zo stellen? In het dagelijks leven hebben wij licht nodig. De natuur en de mens kunnen immers niet zonder het zonlicht. Kunnen we deze lijn ook doortrekken naar het geestelijke leven? Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, of is dat de zwart-wit? En de volgende vraag: is de moderne hermeneutiek, ik bedoel, de opstanding moet je niet letterlijk nemen, maar daartegenover de levendmaking wel, niet aan een levensgevaarlijke opmars bezig? Is toch nog heel wat als je het allemaal op je laat inwerken. Het is inderdaad waar dat in het breedte van het hele kerkelijke leven in Nederland zelf kiezen een opmars beleeft, dat de verhouding met God een soort vriendschappelijke verhouding wordt en dat dat betekent dat erediensten en prediking aangepast worden. Het is ook waar dat het zondaarsbestaan ook in onze kringen wel steeds minder benadrukt wordt, vrees ik, en ook op steeds meer verzet stuit. Het is nodig dat wij licht krijgen over deze dingen. Geesteslicht. En daarom is het ook dringend nodig dat wij als kerken en ook persoonlijk bidden om een geestelijke opleving. Want wat is een geestelijke opleving, een revij of een revival? Dat is dat de Heilige Geest licht geeft over het woord en dat licht van het woord laat schijnen in zondaarsharten, waardoor zij tot verootmoediging komen. En als er één ding nodig is, ook in deze coronacrisis, ook in eigen kerkelijk leven, is het dat wij ons onder de invloeden van het licht van de Heilige Geest verootmoedigen voor God en de oude vraag stellen: Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En dan is er een wezenlijk onderscheid. Een wezenlijk onderscheid, daar bedoel ik dit mee, ook in de lijn van de vraag. Onze broeder noemt dat zwart-wit. Het gaat om het leven te vinden in Christus. En het leven in Christus vinden we als zondaren. Nergens in de Bijbel kun je één vingerwijzing vinden dat mensen tot Christus komen als rechtvaardigen. Maar zij worden door Christus gerechtvaardigd als goddelozen, als vijanden met God verzoend. En de een meer dan de ander en dieper dan de ander, daar leert ieder van Gods kinderen van, opdat ze zouden roemen in genade alleen. De volgende vraag is de moderne hermeneutiek, niet aan een levensgevaarlijke opmars bezig. Ik heb er al eens iets over gezegd in een vorige lezing. Ik zou het zo willen zeggen: de moderne hermeneutiek bestaat niet. Je hebt verschillende soorten moderne hermeneutieken. En de een is gevaarlijker dan de ander. Wat op het ogenblik, naar mijn inschatting, in Nederland, en dan komen we heel dicht bij huis, grote invloed heeft, is dit. In 1980 verscheen het rapport in de toen zogeheten gereformeerde kerken: God met ons. Wat een relationeel waarheidsbegrip propageerde. Niet meer een absolute waarheid, zoals onze belijdenis erover spreekt, maar een relationele waarheid. Je leert de waarheid kennen in ontmoetingen. Daar is toen eigenlijk heel reformatorisch Nederland, plus de evangelicale beweging, EO, tegen aangelopen en gaan protesteren. Wat zie je nu? En dat verzin ik niet. Dat heeft professor Erik de Boer in een bundel die uitgegeven is door de Universiteit van Kampen in een voorwoord zelf geschreven. Wij bewegen ons steeds dichter naar het rapport God met ons toe. In deze eerste tientallen jaren van de 21ste eeuw. Dat heeft grote invloed in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En ik vrees dat die invloed er bij ons ook is. En het is inderdaad waar, dat is een levensgevaarlijke opmars. De Heere beware ons en onze gemeente voor die invloeden. Daar wil ik het nu bij laten. Dan gaat de schriftlezing komen. Ik moest even me concentreren. En de schriftlezing is uit 1 Petrus 2, de eerste 10 verzen. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen of opgroeien. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelf als levende steen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij uit de opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover. De tekst die boven deze winteravondlezing staat is 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. We zingen nu nog Psalm 73, 12 en 13. Aan het einde van de lezing zingen we samen op Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ik heb vanavond in mijn lezing 8 kopjes, of zoals u wilt, 8 punten. Dat is natuurlijk voor een preek veel te veel. En het is ook een beetje veel, maar ik zal ze wel telkens noemen, want dan hebt u de opbouw van het hele verhaal een beetje duidelijk voor u. Kopje 1 heet de inleiding. We beginnen vanavond niet met de tekst uit 1 Petrus 2 vers 2. Dat komt nog, al zal ik die tekst maar kort behandelen. Als inleiding wil ik het vooral hebben over het laatste woord van de titel van deze winteravondlezing, geestelijke groei. Dat thema blijkt zeker de laatste tientallen jaren grote populariteit te hebben. Wie in een christelijke boekhandel, toen dat nog mogelijk was, naar titels over groeien in het geloof of iets dergelijks zoekt, vindt al spoedig het nodige van zijn of haar gading, soms meer dan één plank. Niet alleen aan boeken, maar ook aan video's of luister-cd's en wat iets meer zijn. Het aanbod is erg divers. Zo is er populair materiaal waarin een compleet stappenplan te vinden is hoe een christen kan groeien in geloof en liefde. Er zijn ook wat steviger werken die soms min of meer kritisch op de geschriften die ik zo net noemde ingaan en vooral de Bijbel willen laten spreken. En dan zwijgen we nog maar over werken waarin geestelijke groei behandeld wordt vanuit de christelijke psychologie. Daarin wordt bijvoorbeeld geestelijke depressiviteit vooral als een psychologisch probleem gezien en wordt met behulp van de psychologie een weg gewezen hoe je daar bovenuit kunt groeien. In het behoudende deel van de gereformeerde gezindte klinken andere geluiden over dit thema. Je hoort wel met enige regelmaat de klacht dat van de groei, de geestelijke groei, in onze kringen tekort komt. Maar tegelijkertijd is er ook in onze kringen een soort koudwatervrees voor het begrip groei ontstaan. Vanwege een al te gemakkelijke, evangelisch getinte invulling van het woord. Ooit hoorde ik in een preek de opmerking: tegenwoordig beginnen velen al te praten over groei terwijl het zaad nog niet eens ontkiemd is. En er dus nog geen sprake is van geestelijk leven. Nu zeg ik niet dat op dit punt geen gevaren dreigen, die zijn er wel degelijk. Maar als men krampachtig terugschrikt voor de Bijbelse notie van de geestelijke groei, bestaat het gevaar dat de prediking en dus ook de beleving van veel hoorders al te zeer blijft steken in de toeleidende weg, oftewel de beginfase van het geestelijk leven. En ook dat leidt tot geestelijke schade. Er is namelijk volgens de schriften duidelijk meer dan de beginnende droefheid naar God, de eerste ritselingen van het geestelijke leven en het voor het eerst toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En daarom is het onderwerp van belang. Want voor ieder die enigszins thuis is in de Bijbel, is de gedachte van groei of geestelijke wasdom vooral in het Nieuwe Testament overal te vinden. En dus dwingt de zojuist geschetste wirwar van gedachten en opvattingen over dit thema ons allereerst om na te gaan wat de Bijbel eigenlijk over geestelijke groei zegt. Als je over de groei van het geloof of van het geestelijke leven in de Bijbel wilt spreken, kom je meteen achter dat het woord groei in allerlei manieren in de Bijbel voortkomt. Natuurlijk gaat het soms over de natuurlijke groei, gewassen groeien, mensen groeien. Het wordt zelfs gezegd van Johannes de Doper en de Heere Jezus dat zij toenamen of groeiden in wijsheid en in kracht en in genade bij God en bij mensen. Toch wordt meestal het woord groei en aanverwante woorden gebruikt om de groei van de gemeente of van de gelovigen persoonlijk aan te duiden. Opnieuw enkele voorbeelden. Lucas spreekt in het boek Handelingen herhaaldelijk over de groei en de uitbreiding van de gemeente. Zo schrijft hij 3 keer op centrale plaatsen in het boek Handelingen. En het woord Gods wies, dat betekent in het oude Nederlands groeide. En het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. Uit de woorden die Lucas hier gebruikt, wordt duidelijk dat deze groei en uitbreiding van de nieuwtestamentische gemeente gezien wordt als de definitieve vervulling van de verbondsbelofte uit het Oude Testament. Aan de aartsvaders was immers beloofd dat zij tot een groot volk zouden worden. Die groei, die toen beloofd was, krijgt ten volle gestalte in de groei van de kerk van het nieuwe verbond die bestaat uit Jood en heiden. Daar mag de nieuwtestamentische gemeente ook vandaag dus op pleiten, in een tijd van krimpende gemeenten en in een tijd van kerkverlating. En misschien doen we dat nog wel veel te weinig. Maar er is in het Nieuwe Testament meer te vinden. Het gaat bij groei niet alleen maar om getalsmatige groei, hoe belangrijk die ook is, maar vooral om een geestelijke groei in de genade en kennis van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, zoals Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 18. Er is nog een probleemgebied bij het woord groei. Onze Nederlandse taal kent, zeker als we terugkijken in de geschiedenis, een redelijk aantal synoniemen voor groeien. Dat weerspiegelt zich ook in de verschillende vertalingen van de Bijbel. Ook in de Statenvertaling. We lezen niet alleen over groeien, maar ook over opwassen of over wassen in de zin van opgroeien. Bovendien komen we een veelheid van beelden tegen die we in onze overwegingen moeten meenemen. We kunnen denken aan het veel vrucht dragen, door te blijven in Christus, de ware wijnstok. Maar ook uitdrukkingen uit de brieven als het afleggen van wat een kind was, of het kinderlijke afleggen, en het worden als een man. Ook om die uitdrukkingen kunnen we niet heen. Ten slotte, om de zaak niet nog ingewikkelder te maken, blijkt geestelijke groei in het Nieuwe Testament verschillende aspecten te hebben. Ze kan, zoals werd aangeduid, duiden op de groei van de individuele gelovigen. Maar ze kan ook betrekking hebben op de gemeente als geheel. De gemeente groeit, zegt de apostel Paulus, als gevolg van het werk van Christus en de doorwerking van de Heilige Geest en de prediking van het woord. En zo schrijft Paulus dat het woord van het evangelie tot de gemeente van Colosse gekomen is en daar vruchten voortbrengt. Dat wil dus zeggen dat het woord in steeds wijdere kringen gebracht wordt en bij velen geloof vindt, zodat de gemeente groeit. De gemeente groeit dus zowel in omvang, dat noemen we extensief, als in geestelijke diepgang, intensief, door de groeikracht van het woord. Bij de Bijbelse notie van de groei in omvang denken we vooral aan het feit dat de prediking en het gemeentelijke leven missionair zijn, althans een missionaire spits hebben. Bij de groei naar binnen toe of in de diepgang gaat het om het innerlijk geestelijk proces van groei dat vrucht is van het werk van Christus, maar zich ook op hem richt. Dat laatste brengt Paulus zo onder woorden in Efeze 4 vers 15, dat wij door de waarheid te betrachten in liefde alleszins zouden opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Letterlijk staat er dat wij zouden groeien naar Christus toe. Steeds nauwer met hem verenigd worden en steeds meer zijn beeld gaan vertonen. We ronden deze korte impressie van de Bijbelse gegevens over de geestelijke groei af. Wat hebben we gevonden? De 3 belangrijkste punten zijn: 1. De geestelijke groei wordt in de schrift met verschillende woorden en beelden aangeduid. Groeien, opwassen, wassen in de zin van opgroeien, blijven in Christus, worden als een man En iets verder daaromheen staan uitdrukkingen als volharding en de volle zekerheid van het geloof, die ook alles met ons onderwerp te maken hebben. 2. De Bijbel spreekt op verschillende manieren over de groei van de gemeente. De groei naar buiten toe en de groei in geestelijke kennis naar Christus toe. 3. Het Nieuwe Testament spreekt zowel over de groei, geestelijke groei van de gemeente, als over het afzonderlijke kind van God binnen de gemeente. Nou, als we dat op ons laten inwerken, zal duidelijk zijn dat we al de aspecten van dit thema in deze ene Bijbellezing niet kunnen behandelen. Aan het onderwerp geestelijke groei zou men gemakkelijk een hele winter van maandelijkse winteravondlezingen kunnen besteden. Wat we vanavond vooral willen doen, want dat is in het licht van de vorige lezing het belangrijkste, is enig licht laten schijnen over de persoonlijke geestelijke groei als vrucht van de wedergeboorte. Maar al die andere aspecten die de Bijbel daaromheen noemt, zullen zo af en toe wel even om de hoek komen kijken. We gaan naar het derde kopje, of zo u wilt, het derde punt. Dat is de groeikracht van het woord. Elk groeiproces heeft een begin. Zo is het in het gewone leven. Het zaad moet in de aarde gezaaid worden, wil het ontkiemen en vrucht gaan dragen. Een baby moet geboren worden, wil hij of zij zelfstandig beginnen te leven en te groeien. Zo heeft ook het geestelijk leven een begin. Zoals we meermalen hebben gezien, duidt de schrift dat met verschillende woorden aan. Onder andere met het woord levendmaking, eerste bekering, wedergeboorte. Maar als dat nieuwe leven ontstaat, kan het niet in het begin blijven staan. Met name in de laatste winteravondlezingen hebben we gezien dat de wedergeboorte moet blijken in vruchten van geloof en van hoop en van liefde. We kunnen ook zeggen dat de wedergeboorte moet blijken in een veelheid van vruchten. Deze geestelijke groei wordt op een bijzondere manier onderstreept in onze tekst. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Het beeld dat Petrus hier gebruikt is bijzonder sprekend. Zoals een pasgeboren kind maar aan één ding denkt, namelijk aan het drinken van de melk van de moeder, zo dient een kind van God te verlangen naar de redelijke, onvervalste melk. Alleen daardoor zal hij groeien of opwassen in de genade. Maar wat is die redelijke, onvervalste melk? We kunnen het woord redelijk ook anders vertalen en dat maakt de uitdrukking duidelijker. Die andere vertaling is de onvervalste melk van het woord. Statenvertaling heeft soms redelijk, bijvoorbeeld de redelijke godsdienst in Romeinen 12, maar een betere vertaling is de godsdienst van het woord. En hier ook, de melk van het woord. De melk waarmee een kind van God zich voeden moet om te groeien is het woord van de levende God. Dat woord is onvervalst. Prachtig woord. Dat wil zeggen zuiver. Je komt er niet bedrogen mee uit en je kunt er tot in de eeuwigheid op aan. Wat Petrus hier wil zeggen is dit: wie door woord en geest is wederom geboren, is volstrekt op het woord van God aangewezen om tot geestelijke wasdom te komen. En let u op, een Bijbelse visie of op geestelijke groei vraagt dus niet allereerst van ons dat wij in onszelf, in ons eigen leven gaan speuren naar tekenen van geestelijke groei of geestelijke vruchten. Integendeel, de eerste vraag bij de geestelijke groei die gesteld moet worden is wat het woord van God in ons leven uitwerkt. En of wij verlangen bij het woord en uit het woord te leven. Dat bedoelt de scharniertekst uit Handelingen, waar ik al in het begin naar verwees, overduidelijk. Alzo wies het woord des Heren. Het woord groeide met macht en nam de overhand. Dat is het principiële fundament van alle geestelijke groei. Het is allereerst de groei van het woord in ons en de vrucht daarvan in ons leven, zodat heel ons leven onder beslag van het woord komt. We gaan naar een vierde punt. Hindernissen, strijd en terugval. De Heer Jezus heeft zelf deze dingen, de groeikracht van het woord, fundamenteel aan de orde gesteld in zijn eerste koninkrijksgelijkenis, die van de zaaier. In een eerdere lezing ben ik er al op ingegaan. Deze gelijkenis wordt wel beschouwd, en dat is wel terecht denk ik, als de grondvorm van alle gelijkenissen of de sleutel om ze allemaal te verstaan. Maar de Heer Jezus laat in die eerste gelijkenis niet alleen maar zien hoe het koninkrijk komt doordat het zaad van het woord ontkiemt, groeit en vrucht draagt. Dat is wel het laatste wat hij zegt en het belangrijkste wat hij zegt. Hij maakt ook duidelijk hoe het zaad op verkeerde plaatsen terechtkomt en daardoor geen kiemkracht blijkt te hebben en zonder vrucht blijft. Het steenachtige, de doornen en het platgetreden pad waar het zaad op afketst. Dat kan gebeuren als het woord gepredikt wordt, terwijl er nog geen sprake is van geestelijk leven. Maar ook wanneer er wel sprake is van geestelijk leven en de echt wedergeborenen iets mogen kennen van het krachtige werk van het woord in hun hart, dreigen er gevaren. De geestelijke groei van de gelovigen vindt hier op aarde namelijk niet plaats in een soort rijncultuur van ongestoord groeien, bloeien en vrucht dragen. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat de palmboom van Gods kerk, en dat is een beeld wat in de Bijbel een aantal keren voortkomt, alleen kaarsrecht opgroeit wanneer er een gewicht op de jonge stam wordt gelegd, een steen. Dan groeit hij er rechtop. De palm, zegt een bekend Latijns spreekwoord, groeit alleen onder het gewicht, onder het kruis, onder druk, mag je ook zeggen. Met andere woorden, geestelijke groei krijgt tegenkanting en kost strijd. Hiervoor worden in de Bijbel op zijn minst drie belangrijke motieven aangevoerd. In de eerste plaats is niet alleen sprake van de groei van het koninkrijk van God, maar ook van het koninkrijk van de goddelozen, van het kwaad en van het rijk van de boze. En ook al blijft dit rijk van de boze uiteindelijk zonder vrucht en gaat het in vruchteloosheid ten onder, toch kan het rijk van de boze aan het rijk van God onnoemelijk veel schade berokkenen en de groei van de gelovigen en van Gods gemeente ernstig hinderen. Daarom is het van groot belang dat in de prediking van het woord de listen van de boze met betrekking tot de zaak van de Heere ontmaskerd worden, aangewezen worden. En bovendien wordt iedere gelovige in de Bijbel vermaand om te bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En beste vrienden, in die bede kom je nooit uitgeleerd, zoals in geen bede van het Onze Vader. De boze houdt namelijk niet op ons aan te vechten en in eigen kracht, zegt zondag 52 van de Heidelberger Catechismus, zijn zij niet bij machten om hem te weerstaan. Er is nog een terrein van hindernissen. Dat is de aanvechting vanuit de inwonende zonde in de gelovigen, door Paulus vaak aangeduid als het vlees. Iedere gelovige herkent in meerdere of mindere mate de pijnlijke uitroep van de apostel in Romeinen 7. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik wil, dat doe ik. Uiteraard staat daarachter de verzekering: want ik heb me vermaakt naar de wet Gods, naar de inwendige mens. Niettemin kan de neiging van het zondige vlees een sterke hindernis vormen op weg naar de geestelijke groei en de diepere beleving van het heil. Dat komt omdat het wezen van ons vleeselijke, zondige ik ten diepste bestaat in vijandschap tegen God. Het is een hele pijnlijke ontdekking als je ontdekt dat juist dat vleeselijke, zondige ik vijandschap is tegen God. Romeinen 8 zegt dat overduidelijk. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Een derde hindernis kan bestaan in een kruis dat God zelf ons oplegt. Professor van der Belt, die een boekje over geestelijke groei geschreven heeft, denkt hierbij niet in de eerste plaats aan lijden, ziekte, zorg, rouw en verdriet, al sluit hij dat niet uit. Nee, hij zegt het heiligend kruis is vooral het kruis van de navolging en van de zelfverloochening. Het kruisigen van het eigen zondige ik. Daaraan worden de zondige belemmeringen van de geestelijke groei gekruisigd. En zo is het kruis een medicijn en groeimiddel voor het geestelijke leven. God zet het snoeimes in je vlees om je eigen ik te kruisigen. Maar dat is pijnlijk. En dat roept soms verzet op. Maar het werkt wel reinigend. En dat is dringend nodig voor een goede, zuivere ontwikkeling van de groei. Het snoeimes. Johannes 15 spreekt er ook over. Alle rank die vrucht draagt, reinigt de wijngaardenier. Wel nu, als een christen tegen deze groeistoornissen de strijd niet aanbindt, verslapt en verachtert hij in de genade. Dat betekent dat hij in plaats van groeit, terugvalt en terugglijdt en soms ver van God af kan raken. Dat is een zware zonde met ernstige gevolgen. De Dordtse leerregels zeggen daarover in hoofdstuk 5, paragraaf 2, met de zodanige grove zonde van de verachtering en de terugval. Vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken de oefening van het geloof voor een tijd, verwonden hun consciëntie. Totdat wanneer zij door ernstige boetvaardigheid wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw mogen zien. Nu kunnen deze vormen van terugval of teruggang verschillende oorzaken hebben. Meestal gaat het echter om een gebrek aan geestelijke waakzaamheid, die al of niet gepaard gaat met het aan de hand houden van een min of meer ernstige zonde. Die kan natuurlijk allerlei vormen hebben, boezemzonde. Vooral gevaarlijk zijn het huichelachtig en bedekt aan de hand houden van een bepaalde zonde, terwijl je je vroom voordoet. Het kan ook gaan om geestelijke hoogmoed, die zich bijvoorbeeld uit in een veroordelende houding tegenover anderen. De bekende bisschop Ryle zegt zelfs: er is geen duidelijker teken van de verachtering in de genade dan een toenemende neiging om fouten en zwakheden van anderen te bekritiseren. Daarom is het van groot belang, beste vrienden, dat Gods kinderen groeien in de kennis van hun eigen zonde, speciaal van hun boezemzonde. In geestelijk onderscheidingsvermogen, zodat zij de verzoekingen van de bozen en de listen van hun eigen boze hart meer en meer leren kennen. En het is vooral van betekenis om de aansporing van de lijdende zaligmaker ter harte te nemen. In deze tijd bijzonder sprekend, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Na de hindernissen, terugval. Punt 5, de gemeenschap met Christus. Maar wat is kenmerkend voor een gezonde geestelijke groei? Hoe leert een wedergeboren kind van God daadwerkelijk vruchten dragen? Dat kan alleen wanneer hij steeds meer naar Christus toegroeit. We kunnen dat prachtig illustreren aan de hand van de bekende gelijkenis van de wijnstok en de ranken uit Johannes 15. Wie wedergeboren is, is in beginsel op een verborgen wijze verenigd met Christus. Ook al durft hij dat in het begin misschien niet met zoveel woorden te zeggen, en al kan het werk van Christus als borg voor hem aanvankelijk nog in veel opzichten verborgen zijn. Niettemin is hij afgesneden uit de oude stam van Adam en ingeënt in de wijnstok Christus. Thomas Boston, naar wie ik al eerder verwees in zijn boek De Viervoudige Staat, laat zien hoe dat gebeurt. Hoe ze afgesneden worden van de dode stam van Adam en ingeënt worden in de levende wijnstok Christus. Wat betekent dat voor de wasdom in de genade of de groei in de genade? Op zijn minst volgens hem de volgende vier dingen. Zo iemand neemt voortdurend de toevlucht tot de gekruisigde Christus. Iemand die door het woord van God en de geest van Christus is wedergeboren, is namelijk niet alleen verlangend naar de melk van het woord, zoals onze tekst zegt. Hij verlangt er ook vurig naar om Christus zelf in het gewaad van zijn woord te ontmoeten. Dat betekent dat hij hem in al zijn armoede, schuld en verlorenheid aanroept en zijn genade inroept. Daarbij leeft hij steeds meer in dat Jezus Christus de enige zaligmaker is. Alleen in hem en bij hem en nergens anders is redding te vinden. En omdat Christus verloren zondaren tot zich nodig, komt hij ootmoedig en soms ook bevend vrijmoedig tot hem. In dit verband wijst de 17e eeuwse puritein John Owen op de welgemeende roepstem van Christus, en ik citeer hem nu letterlijk in vertaling. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijn, zegt Christus. Kom met je lasten, kom arme ziel, met je schuld van de zonde. Waarom? Om wat te doen? Wel, die is van mij, zegt Christus. Deze overeenkomst sloot ik met mijn Vader, dat ik zou komen en je zonden op mij zou nemen en weg zou dragen. Ze waren mij toegewezen. Geef mij een last. Geef mij al je zonden. Jij weet niet wat je ermee moet doen. Ik weet het goed genoeg. Hoe ik ze uit de weg moet ruimen. Zodat God verheerlijkt zal worden en je ziel bevrijd zal zijn. En hierop leggen zij hun zonden neer aan het kruis van Christus dat op zijn schouders rust. Tot zover Owen. Dat was het eerste. Ze nemen de toevlucht tot Christus. In de tweede plaats gaan zij door de kennis van het geloof ontdekken hoeveel schatten en gaven er in Christus te vinden zijn. Zegt Boston. Hij is inderdaad vol van genade en waarheid. Ik kan het niet laten om door te geven wat Calvijn in dit verband schrijft. Een prachtig citaat wat je zou kunnen inlijsten. Hij schrijft in zijn behandeling van de 12 artikelen van het geloof in de institutie. Nu zien wij dan dat heel de inhoud de hoofdinhoud en ook al de onderdelen van onze zaligheid afzonderlijk in Christus begrepen zijn. En daarom moeten we ons ervoor hoeden om ook maar het geringste deeltje aan een andere bron te ontlenen. Is het ons om de zaligheid te doen? Reeds de naam Jezus leert ons dat ze in hem ligt. Is het om welke andere gaven van de geest ook te doen? Die zijn te vinden in zijn zalving. Wil men kracht? Die ligt in zijn heerschappij. Reinheid? Die is in zijn ontvangenis. Goedertierenheid, die treedt aan de dag in zijn geboorte, waardoor hij ons in alle dingen gelijk geworden is, opdat hij zou leren medelijden te hebben. letterlijk staat er in het Latijn, opdat hij zou leren onze pijn te voelen. Gaat het om verlossing? Zij is te vinden in zijn lijden. Om vrijspraak? Zij ligt in zijn veroordeling. Om de bevrijding van de vloek? Ze is te vinden in zijn kruis. Om voldoening? Ze is er in zijn offer. Om reiniging? Die is in zijn bloed. Om verzoening met God? Die vinden we in zijn nederdaling ter helle. Om de doding van ons vlees? Die is er in zijn graf. Om vernieuwing van het leven, die vinden in zijn verrijzenis. Om de onsterfelijkheid, die vinden we daar ook. Gaat het om het beërven van het hemelse koninkrijk? Die krijgen we door zijn ingaan in de hemel. Om bescherming, om bezorgdheid, overvloed, rijkdom aan al het goede, die liggen in zijn koninklijke heerschappij. Om een onbevreesd uitzien naar het oordeel, dat is te vinden in de macht die hem gegeven is. Om te oordelen de levenden en de doden. Kortom, daar in hem schatten aan allerhande goederen te vinden zijn, moeten we die ook, om ons ermee te verzadigen, bij hem vandaan halen en bij niets of niemand anders. In de derde plaats, zegt Boston, vinden ze bij Christus rust. Dat is immers de belofte die aan zijn oproep verbonden is. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ze ontvangen rust omdat ze bij hem welkom zijn. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als je dat ziet, in het toevluchtnemend geloof, geeft dat rust aan je hart. Ze ontvangen ook rust omdat ze bij hem vrede vinden. Vrede met God, vrede met de naaste, vrede met heel de schepping en vrede in het eigen hart, waardoor alle bezwaren en aanklachten gaan zwijgen. Vrede laat ik u, zegt de Heer Jezus, mijn vrede geef ik u. En zo mogen zij delen in zijn liefde en zich in liefde aan hem overgeven. En zo rusten in zijn liefde. Dat is de diepste zin van de rust die Christus biedt. Ik citeer nogmaals John Owen, aan wie ik zelf de laatste jaren zoveel te danken heb. Hij schrijft: wie zou hem niet lief hebben? Ik ben bij de Heere Jezus geweest, kan de arme ziel zeggen. Ik heb mijn zonde, mijn last bij hem achtergelaten. En hij heeft mij zijn gerechtigheid gegeven, waarmee ik vrijmoedig tot God nader. Ik was dood en leef nu, want hij stierf voor mij. Ik was vervloekt en ben nu gezegend, want hij is een vloek geworden voor mij. Ik was in grote onrust, maar ik heb nu vrede, want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ik wist niet wat ik moest doen en waar ik met mijn verdriet heen moest. Maar door hem heb ik onuitsprekelijke en heerlijke vreugde ontvangen. Als ik hem niet lief heb, mij niet in hem verheug, hem niet gehoorzaam, niet voor hem leef of voor hem sterf, dan ben ik slechter dan de duivels in de hel. Aldus Owen. Ten slotte, zegt Boston, is het hartelijke verlangen van hen die tot Christus gevlucht zijn en rust bij hem gevonden hebben, om bij hem te blijven, in hem te blijven. Hij heeft immers gezegd, de gelijkenis van de ware wijnstok, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Laat ons dat tot de bede brengen, die zo treffend verwoord is in het bekende gezang van J.J.L. ten Kate uit de 19e eeuw. Het zal zeker door een groot aantal Urkerkoren wel eens gezongen zijn. Laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd. doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Ik kan mijzelf geen wasdom geven. Niets kan ik zonder u, o Heere. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Uw geest moet in mij uitgestort. De rank die u ontvalt, verdort. Nee, Heere, ik wil van u niet scheiden. Blijf de uwe altijd, blijf gij de mijne. Uw liefde moet alom mij leiden. Uw leven moet mijn leven zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis. Bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. Er is nog een enkel couplet, maar hier laten we het op dit moment bij. We komen bij punt 6. Het vorige was gemeenschap met Christus. Het zoeken van de gemeenschap met hem. Punt 6 is gemeenschap met de drie enige God. In het voorafgaande heb ik gesteld dat de kern van de gezonde geestelijke groei daarin bestaat dat de kinderen van God steeds meer naar Christus toegroeien en iets gaan beleven van de verbondenheid of gemeenschap met hem. Dat is ook echt de kern. In Christus komen gelovigen namelijk ook in de gemeenschap met de drie enige God. Dat wil zeggen niet alleen met de Zoon, maar ook met de Vader en de Heilige Geest. En ook dat is een belangrijk aspect van geestelijke groei. Het wassen en toenemen in de kennis van de drie enige God. Dat is een hoogstuk vol diepten die wij niet kunnen peilen, zult u misschien zeggen. Dat is ook zo. Maar daarom mag er niet over gezwegen worden, en ik wil er kort, veel te kort, toch iets over zeggen. Voor degenen die er meer over willen weten, ik heb de afgelopen winter in de Saamwerker, dat is het blad van de Mannenbond, 3 artikelen over geschreven, over gemeenschap met de drie enige God. Dat is oorspronkelijk een lezing voor de Mannenbond. Daar vindt u uitvoerig meer over deze dingen. Maar goed, dat terzijde. Ik wil er dus kort iets over zeggen. Ik begin bij een tekst die iedereen van ons zal kennen. Het is de zegen die Paulus schrijft aan het slot van zijn 2e Korinthebrief en die vaak gebruikt wordt aan het einde van onze kerkdiensten. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, namelijk de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Als je deze tekst grondig leest en op je in laat werken, moet op een gegeven moment de vraag wel naar boven komen: waarom gebruikt Paulus hier deze volgorde? Christus, God de Vader en de Heilige Geest. Waarom noemt hij de Vader niet eerst? Dat is toch de gebruikelijke volgorde. Denk maar aan de doopformule die duidelijk op de schrift gefundeerd is. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Niemand minder dan Calvijn stelt deze vraag uitdrukkelijk aan de orde in zijn commentaar. Ik heb hem nog nergens anders in de commentaren van de laatste tijd kunnen vinden. Calvijn wel. Zijn antwoord op die vraag waarom Christus eerst is van groot belang. Hij schrijft dat de gewone theologische volgorde is Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar wanneer wij persoonlijk als zondaren voor de levende God staan, kunnen wij voor de majesteit van de drieënige niet bestaan. Hoe zullen wij met hem verzoend worden? En dan komt de genade van de Heere Jezus naar voren, als eerste. Alleen daardoor worden wij met God verzoend en komen wij in gemeenschap met de drieënige. Alleen in hem leren we de liefde van de Vader kennen en de gemeenschap van of in, mag je ook vertalen, de Heilige Geest. Wat betekent dit voor de praktijk van het geestelijke leven? En vooral van de geestelijke groei? Daarvoor leggen we ons oor maar weer te luisteren bij John Owen. Hij schreef, betrekkelijk jong nog, in 1657 zijn befaamde verhandeling over de gemeenschap met God. De grondstelling van dit boek, Communion with God, is dat Gods kinderen onderscheiden gemeenschap hebben met de drie personen. Preciezer gezegd, met de Zoon in zijn genade, dat eerst, met de Vader in zijn liefde en met de Heilige Geest in zijn troost. Uit de schrift is volstrekt duidelijk dat de gelovigen alleen door de genade van Christus kennis krijgen van de eeuwige liefde van de Vader. We kunnen hierbij denken aan teksten als: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard, geëxegetiseerd, staat er letterlijk. Dat wil vooral zeggen dat Christus de eeuwige liefde die brandt in het hart van God de Vader heeft verklaard. We kunnen ook denken aan de vraag van Filippus: toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan het antwoord van de Heer Jezus: ben ik zo lange tijd bij u, Filippus, en hebt gij mij niet gekend? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En Paulus brengt hetzelfde geheimenis zo onder woorden in Efeze 2. Want door hem, dat is door Christus, hebben wij beiden, dat zijn christenen uit de Joden en uit de heidenen, toegang door één geest tot de Vader. Dat door hem, door Christus, betekent volgens Owen dat Christus hen als het ware bij de hand neemt en tot de Vader leidt. In een preek over deze tekst zegt hij namelijk, en het is zo'n mooi beeld, ik zal het toch maar helemaal citeren. Hij schrijft: het gaat hier om zo'n toegang als mensen ontvangen in de tegenwoordigheid van een koning. Dan worden zij binnengeleid door een vertrouweling van de koning of een belangrijk heer. In het geestelijk leven wordt dit gedaan door Christus. Hij neemt de mensen die in de gebeden tot God naderen bij de hand, brengt ze in de tegenwoordigheid van God, stelt hen daarvoor en zegt: zie hier, Vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Wat beleven ze daar? Ik kan uiteraard alleen maar iets aanstippen. Owen benadrukt vooral dat ze door de ervaring van de liefde van God de Vader boven de stormen en wolken van aanvechting en kleingeloof worden uitgetild. In de eeuwige vastheid van de liefde van de Vader vinden zij de volle vrede en de volle rust. We kunnen het ook zo zeggen: aan het vaderhart van God wordt de rust geschonken. Want daar ervaren Gods kinderen de Vader zelf heeft u lief, Johannes 16. Aan dat vaderhart laat hij hen terugblikken wanneer hij zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid, Jeremia 31. We moeten uiteraard ook nog iets zeggen over de vertroostingen van de Heilige Geest. Het ging de Vader in zijn liefde, de Zoon in zijn genade en de Heilige Geest in zijn vertroostingen. Laat duidelijk zijn, en dat is ook belangrijk, dat God Geest de eerste is die begint te werken in de harten van degenen die tot bekering komen. De Heilige Geest is het die door het woord de droefheid over de zonde wekt in hun hart, die een ootmoedig de toevlucht doet nemen tot Christus. Maar de oude uitdrukking, die je niet vaak meer hoort, zegt volgens mij terecht dat de Geest wel de eerste is in zijn werkingen in het geestelijke leven, maar zich als laatste bekend maakt als persoon, de gemeenschap van de Heilige Geest. Wat houdt dat in? Het betekent vooral, dat zegt de Heer Jezus in de hoofdstukken Johannes 13 tot en met 16, het betekent vooral dat de Heilige Geest in de gelovigen komt wonen en hen de volle verzekering geeft dat ze kinderen van God zijn. De zegeningen die dat met zich meebrengt gaan ons begrip ver te boven. Welke zegeningen dat zijn? Owen vat het zo samen: hij brengt de belofte van Christus in herinnering. Hij verheerlijkt hem in onze harten. Hij stort de liefde van God in ons uit. Hij getuigt samen met onze geest als het gaat om onze geestelijke staat. Hij verzegelt ons tot de dag van de verlossing. Hij zalft ons met voorrechten om ons te troosten. Hij bevestigt onze aanneming tot kinderen. En hij is bij ons aanwezig in onze gebeden. Hier is de wijsheid van het geloof. Om de troosten te ontdekken en te ontmoeten in al deze zegeningen. Om niet hun lieflijke vertroostingen te verliezen, doordat we in het duister blijven dwalen rond de vraag wie de bewerker hiervan is. En ook niet tekortkomen in de antwoorden die van ons vereist worden. Dit is de wijsheid der heiligen. Aldus Owen. We moeten dit gedeelte helaas hier afbreken. Want ik heb nog meer andere dingen te zeggen. Maar het zou heel goed mogelijk zijn dat u bij dit alles de vraag voelt bovenkomen: waarom zegt u dit allemaal? Over deze hoge, diepe dingen hoor je toch heel weinig meer. Ik vrees dat dat inderdaad in heel veel gevallen zo is. En ik begin maar bij mezelf. Daarom is er alle reden dat wij als voorgangers en ook als kerken diep verootmoedigen. Heren, wat leven we als we de brieven van Paulus of de woorden van de Heere Jezus op dit punt lezen toch vaak onder de maat. Toch is dat niet de enige reden waarom ik deze hoogten en diepten aan geestelijke groei aan de orde stel. Een belangrijk motief is ook dat ik mezelf en u allemaal wil opwekken en aansporen om te staan naar geestelijke groei en wasdom in de kennis van de drie-enige God. Er is bij de Heere zoveel meer te vinden dan een keer goed gekerkt te hebben of eens een bemoediging ontvangen te hebben, hoe goed en kostbaar dat ook is. Wat ik bedoel, kan ik niet beter zeggen met de woorden van het gebed van Paulus in Efeze 3. Het zijn de woorden waar dominee Tanis mij in Urk bevestigde in 1974. Paulus schrijft daar: om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Kort samengevat kunnen we het ook zo zeggen: opdat u vervuld wordt met de genade van Christus, met de liefde van God de Vader en met de vertroostingen van de Heilige Geest. Ik moet me haasten om nog een ander thema aan te snijden. Dat is punt 7, de groei in heiligmaking. Geestelijke groei bestaat niet alleen in een groeien in de kennis en de genade van Christus en van God drieënig. Als het goed is, gaat daarmee gepaard een kennis in heiligmaking in de praktijk van het leven. Dat groei zowel een zaak is van nauwere geloofsgemeenschap met Christus als van een heilige levenswandel, vindt u in verschillende passages in de brieven van Paulus. Ik noem dan een aantal teksten. Ik citeer alleen 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Waar Paulus schrijft: wij moeten God altijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, zeer groeit. En dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Hier staan de beide aspecten naast elkaar. Het geloof van de christenen van Thessalonica groeit en de liefde tot elkaar is overvloedig. En dat laatste is natuurlijk een wezenstrek van echte Bijbelse heiligmaking. Maar wat betekent dan toenemen en groeien in heiligmaking? Een bekend onderscheid is dat de heiliging van het leven of de dagelijkse bekering, dat zijn twee begrippen die hetzelfde betekenen, de dagelijkse bekering van een kind van God bestaat in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, zondag 33. Die twee mogen beslist niet van elkaar gescheiden worden. laat staan dat het twee verschillende fasen zouden zijn in het geestelijke leven. Wel is het zo dat in het begin van het geestelijke leven de Heere gewoonlijk zo werkt dat men eerst zijn zonde leert kennen en daarna tot het licht komt. Maar in het praktische oefeningen van het geestelijke leven liggen de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens ten nauwste met elkaar verbonden. Misschien kunnen we zeggen dat ze in het leven van het geloof een vlechtwerk vormen. Dat betekent dat het ene soms boven ligt en dan weer het andere. Maar ze zijn wel allebei voortdurend aanwezig. Maar laten we eerst ter wille van de duidelijkheid maar over het eerste aspect hebben. De afsterving van de oude mens. Dat is een fundamenteel aspect van de groei in het geestelijke leven. Wat door allerlei triomfalistische christenen natuurlijk volstrekt ontkend wordt of veronachtzaam wordt. Het is onschriftuurlijk en uiterst gevaarlijk dat heiligmaking een kwestie is van semper excelsior. Alsmaar beter, alsmaar hoger, alsmaar heiliger. Groei in heiligmaking is fundamenteel ook groei in de diepte. Onze Heidelberger Catechismus stelt midden in het stuk van de dankbaarheid. En dankbaarheid is in ons oude leerboek een ander woord voor heiligmaking. De vraag: waarom laat God de 10 geboden zo scherp prediken als toch niemand die houden kan in dit leven? En het begin van het antwoord luidt: ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard, let u op de uitdrukking, onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Als het goed is, wordt in de heiligmaking de kennis van zonde en ellende verdiept. En opdat wij dieper gaan inleven dat wij God door onze zonde vertorend hebben en hoe langer hoe meer die gaan haten en vlieden. Hoe zorgt de Heer ervoor dat in het leven van Gods kinderen ook inderdaad gebeurt? Dat wordt prachtig geïllustreerd in de gelijkenis van de ware wijnstok. Daar wordt de innige verbondenheid tussen Christus en de zijnen vergeleken met de verbondenheid tussen de wijnstok en de ranken. En in dat verband zegt hij onder meer dat elke rank die geen vrucht draagt door de hemelse landman wordt weggeworpen en verbrand. Maar alle rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. De hemelse landman hanteert het snoeimes om alle wilde loten en lege uitlopers in het leven van zijn kinderen weg te snoeien. Hoe hij dat doet? Allereerst door de ontdekkende kracht van zijn woord. Dan snijdt het zwaard van het woord diep in ons leven in. Een tweede middel dat de Heere gebruikt is een ontdekkende blik op de gekruisigde Christus. Als ik door het geloof zie wat het hem gekost heeft om te lijden en te sterven, niet alleen voor mijn zonde, maar ook door mijn zonde, breekt mijn hart. En ik begin iets te verstaan van wat het avondmaalsformulier zo onvergelijkelijk zegt. Een mens bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Een derde middel waarvan hij zich bedient, om niet meer te noemen, is het kruis van beproeving dat hij ons oplegt. Door het kruis te dragen achter hem aan leren Gods kinderen hun oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. Valt niet mee als dat snoeimes in ons leven gaat snijden. Het doet pijn en soms heel erge pijn. Maar uiteindelijk valt de pijn wel mee. Want het snoeimet ligt in de doorboorde hand van Christus. Hij kastijdt de zijne tot zijn nut, tot hun nut. Als hun hart gaat bloeden om hun zonden, leren ze die haten en vlieden om voortdurend de toevlucht te nemen tot de wonden van de bloedende zaligmaker. En daarom zijn er toch momenten dat een kind van God in alle oprechtheid mee kan bidden met de befaamde prediker uit de 19e eeuw, Herman Friedrich Kolbrugge. Hij dicht: het ik, dat moet eraan om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Laten we beseffen, beste vrienden, dat dit snoeiwerk onmisbaar is voor een gezonde ontwikkeling van het geestelijke leven. Het zou wel eens kunnen zijn, en ik houd de spiegel ook aan mezelf voor, dat veel geestelijke duisternis en innerlijke twijfel het gevolg daarvan is dat we al te veel bij het snoeimes van de hemelse landman weglopen of zelfs wegvluchten. Nu is de afsterving van de oude mens niet het enige dat in de heiligmaking plaatsvindt vanzelf. Het hoort bij de opstanding van de nieuwe mens. Die bestaat volgens onze Heidelberger Catechismus in zondag 33 in een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Je zou dit kunnen samenvatten in drie kernwoorden: leven, opstanding tot het leven, vreugde en liefde. Leven, dat betekent een leven in levend geloof, levende hoop, levende liefde, levende omgang met God door de kracht van de opstanding van de levensvorst. Dat leven sterft nooit meer. Ik weet dat het kan inzinken, onder de as liggen en verzwolgen lijken door de duisternis van geestelijke dodigheid. Maar sterven kan het leven der genade nooit. Iemand wiens geestelijk leven ingezonken is, hunkert en hijgt naar herleving. Gun leven aan mijn ziel. En de levensvorst zelf staat ervoor in dat het licht van de herleving ook door zal breken. Volgens onze catechismus bestaat dit opstandingsleven vervolgens in een hartelijke vreugde in God door Christus. Laten we erop letten dat de vreugde voor de liefde staat. Want die vreugde is de keerzijde van de hartelijke droefheid over de zonde uit het voorgaande antwoord van de catechismus. Maar die vreugde is niet minder reëel en ook niet minder hartelijk. Waarin verheugt het nieuwe leven zich dan ten diepste? In de drieënige God, zijn heilswerk in Christus en zijn genade. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Het is de vraag of deze diepe hartelijke blijdschap er in ons leven wel of wel voldoende is. Het moet ons tot nadenken stemmen dat de woorden en woordengroepen die blijdschap tot inhoud hebben niet minder dan 326 keer alleen al in het Nieuwe Testament voorkomen. En verschillende van die woorden zijn dringende oproepen om zich te verblijden in God. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. We kunnen er terecht bezwaar tegen hebben dat er allerlei oppervlakkige blijdschap is die vreemd is aan de droefheid over de zonde en het inwendige snoeiwerk van de Heilige Geest. Maar een christen kan ook gevangen raken in buitensporige en dus ongezonde droefheid over de zonde. Verschillende Puritijnen schenken daar brede aandacht aan en wijzen ook de geneesmiddelen tegen deze kwaal aan. Dat gebeurt bijvoorbeeld, en dat wil ik toch even noemen, in de 17 preken die Christopher Love ooit hield over Psalm 42, vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Deze bundel is onlangs opnieuw in het Nederlands verschenen. Ik zou op dit punt het zo willen zeggen, dat ontleen ik niet aan Love. als er in de hemel bij God en zijn heilige engelen blijdschap is over één zondaar die zich bekeert, zou hij dan die zondaar niet doen delen in die blijdschap? Ik lees in de gelijkenis van de verloren zoon, na diens terugkeer tot het huis van de vader, en zij begonnen vrolijk te zijn. Zij, dat zijn de vader, de inwoners van het huis, maar ook de verloren zoon zelf. Hij deelt in de hemelse vreugde over zijn redding uit het verderf. We zouden het ook met de woorden van onze catechismus kunnen zeggen. Hij gevoelt een beginsel van de eeuwige vreugde in zijn hart. Wie vrijwel of helemaal vreemd is aan deze ervaring van dit beginsel van eeuwige vreugde, dient zichzelf te onderzoeken waar dat aan ligt. En af te vragen of hij het ware geloof wel bezit. Ten slotte noemt de catechismus als belangrijk element van de opstanding van de nieuwe mens een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Het gaat hier uiteraard over de heiligmaking of de heiliging van het leven. Dat is een dure roeping, maar ook een genadig geschenk. Wat er verder over staat is voor een deel een uitwerking wat ik in de lezing over wedergeboorte en liefde gezegd heb. Dus ik ga daaraan voorbij en kom naar mijn laatste paragraaf en daarmee sluit ik af. Wat dat is gelijkvormig worden aan zijn beeld. We sluiten de laatste winteravondlezing af met de vraag: wat is Gods bedoeling met dit geestelijk groeiproces van zijn wedergeboren kinderen? Waar wil hij dat het op uitloopt? Het uiteindelijke doel is dat ze zijn beeld gaan vertonen, of preciezer in het licht van de Bijbel gezegd, gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Dat laatste zegt Paulus op verschillende plaatsen, maar het duidelijkst in Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, dat is van tevoren bestemd, uitverkoren zo u wilt, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, de zoon, de eerstgeborene zou zijn onder veel broederen. Beeld van de zoon, dat herinnert ons aan de schepping. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Daarover wordt in Genesis 1 verder weinig gezegd. Maar we weten dat onze catechismus zegt in zondag 3... dat dat bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat haalt de catechismus uit teksten in het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat de gelovige vernieuwd wordt naar het beeld van God, en dat bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. God vraagt als Adam gevallen is aan Adam en Eva zelf en aan al hun kinderen zijn beeld terug. Ze hebben dat beeld wel verloren. Er zijn slechts kleine vonken van overgebleven, zegt onze belijdenis in navolging van Calvijn. Maar die vonken brengen hun niet dichter bij God. Ze dienen alleen om alle verontschuldiging te ontnemen. Wat is nodig? Vernieuwing naar het beeld van God. Hoe is dat mogelijk? Als ze gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Als ze bekleed worden met zijn gerechtigheid. Als ze in navolging zijn voetstappen drukken. Als zij steeds meer het beeld vertonen van de zaligmaker. In de weg van zijn vernedering. En dan denk ik aan die diepe tekst uit 1 Petrus 2. Hiertoe zijn wij geroepen, broeders, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat ge zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde gedragen heeft in zijn lichaam op het hout, opdat wij de zonde zouden afsterven en de gerechtigheid zouden leven door wiens striemen gij genezing zijt. Er is in het leven van Gods kinderen, in de navolging van Christus, iets van het drukken van zijn voetstappen. En zo vertonen zij het beeld van de lijdende Christus. Maar ook het beeld van de verrezen Christus. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Ik weet het, dat schittert hier maar zeer ten dele vaak. Vooral als je veel nederlagen leidt in de geestelijke strijd. Maar eens zal het volkomen zo zijn. Dat hij alles is in allen. En daarom rond ik af met het laatste vers van de avondzang. Dat is een gebed, zoals u weet. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En dan die tweede regel, hè. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. We eindigen met gebed en dankzegging. Heren, we danken u. Het was veel wat vanavond aan de orde kwam. Het was vaak ook diep. Maar het liet ook zien wie u bent. Dat u het heil van zondaar op het oog hebt. En dat u zelfs na al die eeuwen en millennia nog niet moe wordt om een zondige wereld te dragen. En een zondige wereld te laten verkondigen dat er heil is in Christus. En dat het mogelijk is om in gemeenschap te komen met u, de drie-enige God. En om heilig voor u te leven. Heere, leer ons daar iets van, al is het maar iets. Maar laten we niet met het kleine, hoezeer we het ook mogen waarderen, erop gaan rusten. Maar staan naar groei. Naar toename, want het leven hijgt naar het leven. En het hart hijgt naar troost wat door u is aangeraakt. En het lege hart hijgt naar vervulling. Heere, vervul ons met uw genade. Maak ons leeg van alles wat dat in de weg staat. Maak ruimte voor uzelf. Zegen zo deze lezingen. Heren, we hebben in alle eenvoud telkens geprobeerd de schriften te openen. En de rijke erfenis ook van oudere schrijvers door te laten klinken. Maar het wacht op uw zegen. Opdat we met al de heiligen in het licht van uw woord zouden bekennen de liefde van God in Christus. Daar gaat het om. Zegen ons als we thuis zijn, als we van hier gaan. Heb dank voor al het goede wat u gaf, ook in al deze avonden. Dank ook voor de vragen en voor de manier waarop die gesteld werden. Wil u het alles zegenen. Blijf bij ons. Ga met ons. In de vergeving van al onze zonden bidden we het van u. Amen. Psalm 126, vers 3 is onze slotzang die hier bedrukt. Met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, vers 3. Graag neem ik afscheid van u, van de mensen die hier zijn en die me voortreffelijk geholpen hebben. En wie gezichten ik gelukkig kon zien. Degene die thuis zitten, uw gezichten zie ik niet, al ken ik er nog wel een aantal, denk ik. Maar niettemin bedankt voor het kijken, luisteren, voor reacties, vragen. God zegene ons allemaal. God zegene alle kerken op Urk. God zegene onze kerken in Nederland. De Heere zegene het hele kerkelijk leven en hij denken, ook op deze dag, aan ons land en aan ons volk. We hopen tot ziens.